Dit is SBS Dutch.
Ellen, de tijd van het jaar dat de Rental Affordability Index bekend wordt gemaakt. Jullie hebben daar weer onderzoek naar gedaan. Wat zijn de opvallendste resultaten dit jaar?
Ik denk dit jaar, sommige mensen zullen misschien wat lichtpuntjes zien. En die zijn er denk ik ook wel. Wat we namelijk zien is dat de rental affordability is zeg maar gestabiliseerd in de grote steden. Voornamelijk in Melbourne en Sydney. En Brisbane ook een klein beetje. Maar het is nog steeds wel op het allerlaagste punt ooit in deze meeste steden. Dus het is een klein lichtpuntje. Denk ik.
Ja, het is niet erger geworden dus. Het is nog steeds heel ernstig.
Ja, dat is eigenlijk. Ja, het is gewoon nog steeds heel erg. En wat we tegelijkertijd ook zien is dat zeg maar in de regio's, buiten de grote steden, het maar slechter blijft worden. Daar zien we nu zelfs dat relatief ten opzichte van het inkomen van huishoudens, zien we dat daar de huren nu hoger zijn dan in de steden.
Zo.
Wat we nou zien voor bijvoorbeeld in New South Wales of ook vooral in regionaal Queensland, is dat mensen meer dan 30% van hun inkomen aan huur moeten betalen. En natuurlijk zijn de inkomens lager in de regio's. En vooral in New South Wales en Victoria zie je dat in de steden de mensen ongeveer 25-28% hogere inkomens hebben dan de mensen in de regio's eromheen. Dus dan kun je al snel in een situatie zitten als die huren in de regio maar omhoog blijven gaan, dat mensen daar slechter hebben, relatief gesproken.
Mm-hmm. Ja, wij spraken met Vivian Haring in Trinity Beach in Queensland. Laten we even luisteren wat zij vertelde over haar huur.
Je woont in een driekamerappartement. Zoveel jaar geleden, 5 jaar geleden, had je die keuze. $390 per week. Dat is als ik door mijn Sydney-bril kijk en denk, wat? Dat is goedkoop. Maar dat was voor toen, voor daar.
Gewoon dat was toen normaal.
Een normale prijs.
Dat was toen heel normaal. Ja.
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 Ja. Ja,
zeker.
Hoe is dat nu 5 jaar later?
Ik betaal nu $630. Dus het is nog niet verdubbeld, maar... het is toch wel heel
niet te ver vanaf.
Ja. Nee, en dan krijg ik nog een iets goedkopere huur dan als het weer opnieuw aan andere mensen zouden verhuren. Want dat zeggen ze er ook altijd bij als dan de verhoging weer komt. Van ja, je bent een vaste huurder, dus je krijgt het nog iets goedkoper. Eigenlijk had het al, ik geloof 650 of 660 moeten zijn. Ja, het gaat maar door en door.
Ja, in 5 jaar tijd, Ellen, dus bijna verdubbeld de huurprijs daar.
Ja, en dat is heel hard gegaan. En ik denk dat dat heel exemplarisch is voor wat er gebeurt in grote delen van Queensland. Maar ook in andere delen, vooral ook in WA. En in, daar is de affordability echt heel hard achteruit gegaan. En het is eigenlijk iets dat is begonnen tijdens de pandemic. Want toen, je weet wel, wat iedereen van die de lock-up laws... Dus mensen konden niet vrij bewegen. En dus in die tijd zijn vrij veel mensen, hebben de steden zijn ze ontsnapt om naar de regio's te verhuizen. Want daar was er gewoon meer groen, stranden, bossen waar mensen natuurlijk in konden gaan. Die mensen uit de stad namen vaak hun inkomens uit de stad mee naar de regio's. Dus dat betekent dat zij meer aan huur konden betalen. Op die manier natuurlijk concurreerden tegen de lokale bevolking. En als gevolg daarvan zijn die huren heel erg omhoog gegaan. Nou dachten we eerst dat dat wel zou stoppen nadat de pandemic over was. Maar wat we eigenlijk zien is dat het maar door is gegaan. En ik denk... daar zijn natuurlijk een paar dingen die dat de oorzaak van zijn. Ten eerste is natuurlijk na de pandemic hadden we de cost of living crisis. En daar zijn we nog steeds niet uit. Hele hoge inflatie. Dus om een huis te bouwen werd veel duurder. Omdat er zo hoge inflatie was, hebben we gezien dat landlords die kosten direct doorberekenen aan de huurders. Dus als zij hogere hypotheeklasten hadden, dan hop, die huren omhoog en misschien nog een beetje meer. Dat zijn van een aantal drijvers die we overal hebben gezien in Australië. Maar dan in de regio's, denk ik, wat we zien is dat de manier waarop we werken is echt structureel veranderd. Want de meeste mensen die ik ken, die werken nu vaak de helft of nog meer van hun tijd vanuit huis. Het hangt natuurlijk een beetje af van het type werk dat je doet. En dat is nu structureel anders. Vroeger was dat had je echt geluk als je werkgever dat daar oké mee was. En nu is het eigenlijk standaard. Dus eigenlijk zien we dat dat is niet teruggedraaid. Dat mensen weer teruggingen naar de stad. Integendeel, meer en meer mensen gaan blijkbaar nog steeds naar de regio's. Dus ja, dat heeft natuurlijk wel de huizenmarkt verstoord in die regio's. Mm.
Ja, nou noemde je WA al en Perth is van de grote, van de hoofdsteden in Australië. Ja, eigenlijk verhoudingsgewijs nu het slechtste af. De mensen die daar huren, daar hebben we dus, ik zal het nog een keer zeggen, over inkomen en hoeveel van je inkomen je betaalt aan huur, hè, verhoudingsgewijs. Daar is het nog eens 4% erger geworden en Perth ligt daarmee op hetzelfde slechte niveau eigenlijk als Sydney en Brisbane. Hoe is dat te verklaren?
Ja, nou, Perth is zelfs nu nog erger dan Sydney en Brisbane bijvoorbeeld. De affordability index zegt nu 94, dat is de laagste score. Dus dat betekent dat mensen echt een beetje meer dan 30% van hun inkomen aan huur betalen. Wat we in Perth zien en WA in het algemeen is dat die economie en de huizenmarkt daarmee heel erg is gedreven door wat de mijnbouw doet. Dus als die sector in de lift zit en er komt veel investering in de staat, dan gaan die huurprijzen en huisprijzen heel hard omhoog. Het is echt een boom en bust economie. En op het moment zitten we daar heel duidelijk in een periode dat het heel onaantrekkelijk is om daar te huren. Maar ja, je hebt niet altijd de keus. Dus ja, huren zijn daar heel erg omhoog gegaan. Ongeveer 14% over de afgelopen 3 jaar
zo.
In Perth. En dat is de snelste verandering van alle steden in Australië.
Ja. Mensen die huren en zich herkennen in deze cijfers. En, is er iets voor hen te doen? Kunnen ze iets?
Nou, het is echt een moeilijke situatie. En de cijfers die ik net ook zei, dat is voor zeg maar het gemiddelde inkomen. Dus dat zijn mensen die banen hebben en eigenlijk gewoon prima banen vaak hebben. En zelfs die hebben het moeilijk. Dus als we dan kijken in onze index hebben we zeg maar 10 huishoudsprofielen van verschillende soorten huishoudens. Bijvoorbeeld we hebben een huishoudinkomen van iemand die alleenstaande ouder is, die deeltijd werkt. En ook wat benefits ontvangt. Nou, die kunnen echt nergens meer huren. En dat is eigenlijk voor iedereen die on benefits is. Of iedereen waar alle huishoudens waar er maar 1 iemand een inkomen binnenbrengt. Die hebben het allemaal heel zwaar en die kunnen eigenlijk nergens meer huren. Dus ja, er is echt iets voor nodig om daar iets aan te doen. Maar ja, zoals ik waarschijnlijk ook in voorgaande jaren heb gezegd. Dit probleem is eigenlijk over decennia lang opgebouwd. Omdat de overheid niet genoeg geïnvesteerd heeft in sociale en betaalbare woningen voor werkers. Vroeger had je nog wel eens speciale huisvesting voor verpleegsters of voor de leraren en dat soort dingen. En dat is er eigenlijk ook niet meer. Dus al zou dat hier en daar horen nu juist weer dat werkgevers dan zelf maar huizen gaan kopen.
Ja.
Dus ja, dat is een heel groot probleem dat heel lang in ontwikkeling is geweest. Wat we nu wel zien, vorige week hebben we onze gegevens weer gepresenteerd in Parliament House in Canberra. En het was eigenlijk de eerste keer dat de politici echt gerichte vragen stelden over wat kunnen we daarna aan doen. Dus vroeger zeiden ze altijd van dat is een probleem van de states en territories. En nu begint het toch wel echt te veranderen. Dat ze denken van eigenlijk is dit toch wel een nationaal probleem, wat het ook is. Dus dat is in ieder geval aan de hand. Andere dingen die je kan doen. Ik denk dat het beste voorbeeld op het moment, In Canberra gevonden kan worden. Daar hebben ze een aantal dingen gedaan om de huurrechten te versterken van mensen. Dat je ze niet zomaar ieder moment een huurcontract zeg maar kan beëindigen. Er zijn ook wat andere regels. En ik geloof dat zelfs ook in Tasmanië nu dat mensen gewoon een huisdier kunnen hebben. Ja, als je uit Nederland komt, dan vind je dat allemaal heel logisch. Maar hier is dat blijkbaar een ding. Maar het belangrijkste is, denk ik, in Canberra is dat ze hebben gezegd van yes, landlords, je kunt de huren verhogen, maar alleen 110% van de Consumer Price Index. En dat is inflatie. Dus je kunt alleen maar een beetje verhogen ieder jaar. En ook alleen maar eens per jaar. En als je het meer wil verhogen, dan moet je daar een voorstel van doen naar een committee. En die kijkt er dan naar. Dus dan moet je echt hebben aangetoond dat je een huis echt verbeterd hebt. Bijvoorbeeld door dubbel glazing in te doen. Of weet je wel, dat het echt gewoon aangenamer is om te wonen. Of dat er dan de running costs van het huis naar beneden gaan.
Ja.
Dus dat heeft ervoor gezorgd dat landlords nog steeds de prijs omhoog kunnen doen. Dus ze hebben nog steeds een return on investment. Maar ze kunnen het niet heel erg omhoog doen, die huren. En dat is gewoon om de huurders een beetje te beschermen. Want op het moment in de markt, huurders hebben niks te zeggen basically. Want het percentage leegstand in de huurmarkt is lager dan 3%. En als dat zo laag is, dan hebben huurders eigenlijk nooit een keus. Ze kunnen nooit zeggen van, oh, dan ga ik hier niet wonen, dan ga ik wel ergens anders heen. Want die keus bestaat er niet. En een ander ding is dat de prijselasticiteit van de vraag is heel inelastisch. Dus het maakt niet uit hoe hoog de prijzen zijn. Mensen moeten huisvesting consumeren, als je dat vanuit een economische theorie naar kijkt. Want dat is gewoon, iedereen heeft een dak boven het hoofd nodig. Dus dat is iets wat je altijd prioritiseert. Zoals als, weet je wel, sommige huishoudens soms die hebben eten minder of die doen allerlei dingen niet, zodat ze maar een huis kunnen huren. Dus dat zorgt ervoor dat landlords eigenlijk gewoon de prijs kunnen zetten zoals ze willen.
Ja.
En dat zorgt er ook voor dat als jij subsidies geeft, dat direct door naar de landlord gaat. Want die heeft zoiets van, oh, die mensen hebben meer te besteden. Hop, prijzen gaan omhoog.
Ja.
Dus je moet, zeker ook als je subsidies gaat uitdelen, dan moet je ook als overheid zeggen van, nou, dan zetten we even een bandwijdte rond deze huurprijzen. Zodat we dat kunnen managen. En dat we er ook voor zorgen dat het beter wordt voor de huurders. En dat het niet altijd aan de landlords is. En dat betekent natuurlijk niet dat alle landlords slecht zijn. Heel veel die doen het prima en die hebben waarschijnlijk hele eerlijke huursverhogingen. Maar we zien gewoon dat dat heel vaak ook niet het geval is.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.